Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Broes Stol, samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
Maar Goes deed ook goed inderdaad. Daar ben ik denk ik mee.
Heel Goes.
Eerst de gele kaart.
Maar goed, de tweede is je stage ook gelijk.
Het is maandag 5 februari en naast de nieuwe dag is waarop we lekker weer over voetbal mogen gaan praten, is het ook de verjaardag van Cristiano Ronaldo, van Neymar en van mijn kapper ook, toevallig.
Oh. Ja. En van wie hou je het meest?
Nou, van mijn kapper, ik moet er ook nodig in naartoe. Dus dat begint ook wel als tempo te worden. Maar goed dat jullie er lekker scherp in zitten, Wouter Boerkamp en Nicky van der Gijp. Ik hoop voor de rest niets meer.
Ik heb geen verjaardagskalender.
Stefan de Vrij is volgens mij ook jarig vandaag.
Ik wilde net zeggen, heeft je kapper hetzelfde karakter als Neymar en Ronaldo? Maar als dan Stefan de Vrij in het rijtje komt, krijg je weer wat anders.
Hij lijkt wel meer op Ronaldo en Neymar.
Ik weet ook niet wanneer mijn kapper jarig is.
Dat zou je toch eens moeten doen. Beetje investeren.
Ik ga toch eens vragen. Ja. Misschien ga ik een korting.
Beetje investeren in elkaar. Hoe is het met jullie jongens?
Ja, spannend hè vandaag.
Wat dan?
Ja, het is mijn een soort van tweede ontgroening hier. Hè?
Je eerste stage dag.
Mijn eerste stage dag. Dus ik dus ben door Her Wouter ben ik al flink aan het werk gezet. Nee, maar wel even wat anders.
Is het anders?
Nou ja, het is wel anders dan dat ik hier normaal
je
kom.
Je moet wat meer doen.
Normaal kom ik hier om 1:15 binnen wachten. Dan ga ik op die bank zitten en de 3 kwartier zeg ik weer, jongens, werk ze.
Ja, Wout?
Ja, ik ben blij dat Nicky erbij is. Ja? Dus we gaan hem ook nog wel een paar keer zien daily, denk ik, tijdens de stageperiode. Dus en tot nu toe heeft hij nog geen fouten gemaakt. Dus dat is, en nog geen kramp, volgens mij.
Nee,
echt in topwedstrijden ook nog wel eens
wat
voorkomt.
Wat ook keurig is, want dat gebeurt als je op het allerhoogste niveau presteert, gebeurt dat nog wel eens.
Precies, maar
heb ik begrepen.
En dat moet ik nu elke dag gaan doen. Dus weet je, misschien dat ik tegen het eind van de week zeg, weet je, dat EK, dat zit er voor mij nog niet helemaal in.
Laten we het maar hebben over die absolute topper. Ajax, PSV, want zo is het wel een beetje hoe de meeste mensen na afloop erop terugkijken. Een wedstrijd tussen twee topteams. En dat hadden we misschien al een tijdje niet gedacht.
Nee, ja, en ik vind het juist wel lekker dat spelers aan het eind van de wedstrijd er helemaal doorheen zitten, omdat ze eindelijk een keer getest worden op een niveau waar je graag naar kijkt. En ook dat je nog de verhouding hebt tussen deze twee teams, dat je gewoon een wedstrijd ziet in plaats van dat PSV daar aanhalingstekens gewoon met 3-0 wint. Wat dat betreft was het ergens wel een voordeel dat PSV niet helemaal compleet was. En is het een heel groot voordeel dat Ajax er gewoon veel beter op staat dan het begin van het seizoen.
Ja, en ik denk ook dat het er wel mee, het tempo lag. Inderdaad, kijk, het voetbal was nog niet eens zo geweldig zaterdag. Maar het tempo lag echt serieus hoog. Maar dat kwam ook mede door het feit, denk ik, dat Ajax zich ook wel had voorgenomen van, wij gaan niet het spel willen maken. Dat idee hadden ze ook niet. Maar ze hebben natuurlijk ontzettend veel gecounterd. En ja, je kan zeggen wat je wil, maar daar hadden ze wel gewoon een heel goed plan mee. En dat plan zat hem vooral in een centrale verdediger waar jij niet zo'n ontzettende fan van bent, die weer even werd gebruikt als speelbal.
Nee, nou ja, goed ja. Ik denk dat we Ramaljo niet eens meer te veel hoeven te benoemen. Maar het is wel zo dat elke tegenstander nu het speelplan afstemt op hem. Ik moet wel zeggen dat PSV daar ook wel over, Bos daar ook wel over nadenkt om daar een oplossing voor te vinden. Ze gingen nu met deze wat meer in het midden opbouwen. Ja. Met Ramaljo naar rechts. Dus ja, daar wordt wel naar gekeken om daar een oplossing voor te hebben.
Ik schrok wel, het schrok niet. Maar wat Peter Bos zei in zijn interview, zei hij van, sinds de winterstop hebben ploegen eindelijk een plan tegen ons, zeg maar. Dat het lang heeft geduurd voordat ploegen eigenlijk tot dit idee kwamen. Tot Utrecht misschien wel, die dat echt hebben uitgevoerd. Dat is wel knap.
Ja, ja, misschien dat wel meerdere teams het op verschillende manieren hebben geprobeerd. Onder andere Twente. Maar dat niet helemaal de aanpak bleek te zijn die werkte. En nu, het is ook niet zo dat elke tegenstander nu tegen PSV een resultaat gaat halen door dit plan. Het heeft ook wat te maken met het niveau van de tegenstander. Utrecht heeft het heel goed gedaan. Ik vond dat Ajax het ook heel goed deed in deze wedstrijd. En dat is ergens toch wel lekker dat PSV wat weerstand krijgt. Terwijl ze eigenlijk al weten dat ze die titel wel binnen hebben.
Maar even, we moeten wel ook even benoemen dat bij PSV en Noah Lang mist. En Joey Veerman en Malik Tillman, Ricardo Pepi en Guus Til.
Ja, ja. Dat, van die dat, laatste.
Ja,
ja, voor je?
Nou ja, ja. Ik vind, dat vind ik ook vooral die laatste. Of tenminste, vond Veerman zijn
ja, Veerman al
gewend. Ik Veerman, ja.
Zijn wel eventjes gewend. Maar dat Til er dan uiteindelijk ook niet bij kan zijn. En dat Tilman er ook dan niet bij kan zijn. Dat is wel een zwakte. Want daardoor kom je uiteindelijk met Mauro Junior natuurlijk uit. En dat is wel, als we heel eerlijk zijn, vulde het overigens best wel redelijk in.
Mm.
Maar dat is wel even een klasse minder dan dat Tilman daar staat.
Ja, ik denk dat Veerman er vooral voor zorgde dat de verdediging van Ajax er niet zo kwetsbaar uitzag. Want waar Mauro op zich een prima wedstrijd speelde, was het wel vaak redelijk veilig. Ik bedoel, hij had volgens mij kwamen 52 of 54 passes aan, wat een geweldige statistiek is. Maar daarvan was wel heel veel veilig. En er waren best wel veel mogelijkheden waarvan je denkt, als Veerman daar had gelopen, had het zeker toch even wat anders.
Maar daarom zeg maar, je mist nog twee van je keuzes. Dus je bent nu aangekomen bij optie nummer 4.
Vijf.
Ja, je hebt 1/3 van je ideale middenveld. Waarbij die ene middenvelder ook nog al wekenlang ziek is. En niet eens fatsoenlijk, bijna niet eens fatsoenlijk een interview kan geven. Omdat hij gewoon hartstikke ziek is.
Jerdy Schouten bedoel ik.
Ja. Dus die had normaal gesproken misschien ook niet eens gespeeld. Als iedereen beschikbaar en fit was geweest. En dat Til komt er nog weer extra bij. Daarom benoemen we het denk ik ook zo. Ja. Want die valt, dat wisten niet van tevoren dat hij er niet bij zou zijn. En hij heeft natuurlijk twee aspecten in zijn spel. Zowel druk zetten als de diepteloopacties maken.
Waar Ajax moeite mee heeft.
Ja, normaal gesproken wel. En nu een stuk minder.
Ja, dus ik ben het echt volledig mee eens. Dus dat was voor PSV al heel lastig. Ik denk dat PSV het wel eigenlijk naar omstandigheden prima deed. Jo. Alleen Ajax deed het eigenlijk ook wel goed. En kon dreigend worden. Vooral in aanvallend opzicht vond ik dat best wel aardig.
Mm.
Wat Ajax deed. En we kunnen natuurlijk niet omheen.
De grote
Jordan
man.
Henderson.
Ja.
Wat vonden jullie ervan? Want ik hoor een beetje wisselende geluiden. Ja, ja. En ik snap dat zelf niet zo heel goed.
En het wisselende geluid is Valentijn Driessen.
Ja, niet
en
alleen.
Studiovoetbal?
Ja.
Ja, en studiovoetbal. Ja, ik vond, moet heel eerlijk zeggen, ik vond hem niet een ontzettend opvallende wedstrijd spelen. Maar ik vond hem ook geen slechte wedstrijd spelen. Gewoon een, nou als ik een 6,5, 7. Gewoon een oké wedstrijd speelde die toch?
Ja, ik vind 6,5 al wel aan de lage kant. Volgens mij zei Pierre van Hooydonk, ik had na een paar beelden op een rijtje gezet. En daar stond een titeltje bij van krap of voldoende. Ja, dat zal Pierre niet zelf hebben bedacht. Ik kom vanuit de redacteur. Maar goed, de strekking was wel een beetje dat het niet zo heel bijzonder was. Alleen, het is best wel bijzonder dat er nu bij Ajax op die positie weer een speler loopt. Die alleen maar goede keuzes maakt. En die zowel in zijn positionering als in zijn coaching als in puur het positiespel. Gewoon het verschil kan maken. En dan zal het er allemaal niet heel spectaculair uitzien. Maar er gaat ook wel verdomd weinig fout bij hem.
Ja, ik ben wel benieuwd als het, we hadden het er net over nog, Til, als die hier tegenover Jordan Henderson had gestaan, die had hem denk ik wel een moeilijke avond gegeven met inderdaad de druk die hij geeft. En ik vond dat, hij maakte gewoon een goede keuze. Ja, het was niet heel speciaal voor mij, maar het was gewoon degelijk en goed. En hij zette het elftal goed neer. Nou ja, goed. We zagen net nog de pass map voorbij komen van de Ajax. Ja, daaraan zie je wel dat hij dus wel echt belangrijk is. En dat hij dus wel het team een beetje verbond eigenlijk.
Want als je op Twitter 11 tegen 11 volgt, dan ken je het concept waarschijnlijk. De paasmaps met daarin ook de lijnen, ja. De passes die worden gegeven. Dikke lijnen staan voor heel veel passes. En wat wel opvallend is dat als je Ajax ziet met Jordan Henderson, Dat hij eigenlijk een, nou ja, niet per se een speel is, maar dat heel veel ballen naar voren gaan. Dat het positiespel wordt gespeeld. En dat op het moment dat hij er niet bij is, zag je bij Ajax vooral heel veel geschuif tussen de verdedigers. En dat zegt natuurlijk wel iets. Kan natuurlijk ook zijn dat deze specifieke wedstrijd daar wat meer om vroeg. Of dat
ja,
meer
maar we hebben een voorbeeld erbij gepakt van Go Ahead Ajax. Waarbij dus ook Hato en Suterlo centraal achterin stonden. Waarbij je dus enorm dikke lijn zag inderdaad met dat zij heel veel passes onderling hadden. Ja. En die was eigenlijk grotendeels verdwenen, of in ieder geval een stuk minder geworden bij Ajax-PSV. Terwijl zowel Go Ahead als PSV is een team dat heel erg probeert druk te zetten. Ook Go Ahead probeert die opbouw van Ajax heel erg te onderbreken. En dat resulteerde dus daarin dat heel veel centrale verdedigers naar elkaar de bal gingen passen. En nu haalde hij dat element er een beetje uit. En dat vond ik ook omdat Henderson gewoon wees waar de bal naartoe moest. Of even een loopactie maken. Eerst in de bal en vervolgens weglopen. Zodat je wat ruimte voor jezelf creëert. Hij was zo makkelijk aanspeelbaar voor die twee centrale verdedigers. En dan, ja, het was echt niet allemaal vooruit. Het was echt niet allemaal spectaculair. Maar het was wel dat je even onder die druk van PSV uit en even die bal in de ploeg houdt. En daardoor wordt het veel minder een pingpongwedstrijd dan dat we van Ajax dit seizoen heel veel hebben gezien.
Ik denk ook dat dat precies is wat je van hem moet verwachten. Want dat zo'n middenvelder is hij. Ik bedoel, je kan nu wel denken van oké, Gutsen. Toen Gutsen in de Eredivisie kwam. Ja, die doet eenmaal andere dingen. Die doet het en hoog op het veld. En die is creatiever. Henderson is in heel veel andere opzichten van waarde. Ik vond het ook dat hij echt een goede wedstrijd speelde precies voor zijn rol. Dus ik zou zelf ook iets hoger geven qua cijfer. Maar ik snap wel dat het niet extreem opvalt. Maar ik vond hem echt heel veel goede keuze maken. Ook in zijn positionering. Want je ziet dat een paar keer ook aan de buitenkanten. Als de vleugelspelers van PSV doorkwamen. Ja. Dat hij dan toch aan de goede kant rugdekking. Rugdekking naast de back staat. Ja. En wijst welke kant voor de back is.
En soms stapt hij ook gewoon in. Echt voor Lozano, zeg maar. Voor de paas werd gegeven. Waardoor de paas uiteindelijk niet kon komen. En dat zijn allemaal. Dat kun je niet eens vangen.
Nee, maar het zijn wel basisdingen. Dus het is eigenlijk niet. Het is niet fantastisch dat we het daarover hebben. Alleen bij Ajax ontbrak dit gewoon heel erg dit seizoen. Ik vond dat hij echt van meerwaarde was.
En wat je niet moet vergeten is dat het voor Hato en Soetalo achterin. Op het moment dat je met Tahirovic al een half seizoen speelt. Waarvan je weet, als ik hem inspeel daar voor de verdediging. Is de kans best wel realistisch dat hij hem daar nog gaat verliezen ook. En als jij nu een speler hebt lopen die super zeker is. Wat je met die pas natuurlijk ook ziet is. Op het moment dat dat maar even het tussenstation is voor een Kaats. Neem je natuurlijk gelijk best wel veel mensen mee.
Ja.
Dat is vaak ook het begin daar de backs vrijkomen. Of waar je echt je opbouw kan gaan doen. Dus ik denk voordat het vooral voor de spelers om hem heen. Een soort vertrouwen en zekerheid geeft. Van oké, die kunnen we aanspelen. En ik denk dat dat gewoon heel erg positief is.
Ja, en dat element inderdaad ook wat je noemt met dat je bijvoorbeeld even via een Kaats een spel kan verplaatsen. Ja. En ook dat kun je niet vangen in statistieken. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die Ajax beter maken. En ik moet wel zeggen, wat jij zegt met Til. Kijk, stel dat Til had gespeeld en die had tegenover Henderson gestaan. Dat was echt een heel interessant duel geweest. Dus dat hebben we nu helaas niet gezien. Alleen, je weet wel dat 90% van de wedstrijden die Ajax nu nog gaat spelen, kan Henderson vanuit deze rol echt super belangrijk zijn. En dan gaat het ook nog wel in die strijd om plek 3 wel een rol spelen, denk ik.
Ja, goede zaak voor Ajax. In ieder geval denk ik ook gewoon het gelijke spel tegen PSV. Toch zeker als we naar eerder dit seizoen kijken. Misschien nog even de voorste spelers eruit lichten. Berghuis met echt een bizar mooie bal.
Ja, vooral omdat het in de loop is.
Precies. Een bal buitenkant voet is al. Daar moet je heel veel techniek in je kleine tenen hebben eigenlijk. Ja, maar als een bal rolt. En dan buitenkant voet. En dan precies de goede curve meegeven. Vond ik echt gruwelijk.
Ik ben het eens. Het is echt een fantastische bal. En dit zijn de pasen waarvoor je naar het stadion komt. Maar het verrast me echt totaal niet dat hij deze bal geeft.
Nee, maar
ik weet dat hij.
In de loop heb ik echt bijna nog nooit gezien. En ik vond het mooi. Of eigenlijk exemplarisch dat Bergwijn geeft in de tweede helft. Geeft hij nog een bal met buitenkant rechts. En die is echt veel te hard. En toen dacht ik van ja, daar zie je even verschil in. Gewoon pure techniek. Hè. Iedereen zijn eigen kwaliteiten. Maar ik vond dat die bal van Berghuis was gewoon perfect.
Het was sowieso een beetje het weekend van de buitenkant voetvoorzetjes en balletjes, heb ik idee. Ik heb er wel heel veel gezien dit weekend.
Dat is genieten, toch?
Ja, dat is altijd genieten. Dat is prachtig.
Er is niet zoveel mis mee. PSV dan. Die gingen natuurlijk met een gehavende ploeg naar de arena. Dan rijst natuurlijk de vraag. Is de transferwindow wel geslaagd? Of had daar meer moeten gebeuren?
Ja. Nou ja, laten we zeggen dat. Ze zijn vooral dus bezig geweest met Driewerts, dat had moeten worden. En als je Driewerts had gehaald, had deze wedstrijd niet anders verlopen.
Nee, want dan had hij op de positie van Lozano moeten spelen of Bakayoko. En die waren er nou net wel bij.
Ja.
Dus daar zit het hem op zich niet in. Nee. Eigenlijk alle extra opties die je had, of die je hebt, die zijn eigenlijk allemaal een beetje verdwenen. Dus Noah Lang, die ook op 10 is gebruikt. De Tilman, die op verschillende posities is gebruikt, is er niet bij. Til, nou ja, ik vind het heel bijzonder dat Sabario weer kon spelen. Want ja, we doen net of dat normaal
het
is.
Moest
maar
het.
Ja, maar
het moest natuurlijk wel echt.
Maar je ging het anders doen.
Bedenk maar eens dat net Nederland een EK heeft gespeeld. En dat je dan een week later dat je hem dan gewoon moet opstellen in de competitie. Dat slaat eigenlijk ook nergens op. Plus dat Sabari vanuit een andere omgeving komt natuurlijk qua klimaat en dat soort dingen. Dus ik vond het heel knap dat hij nog deze rol kan invullen.
Zeker.
Ook nog belangrijk bij die goal. Maar het is allemaal wel een beetje noodgedwongen.
Je hebt echt naar Ronald Koeman gekeken dit weekend.
Ik hoor het ook, ja.
Mooi kol. Jezus, Wout. Ja, sorry, deze kon ik even niet laten lopen.
Nee, helemaal terecht.
Maar goed, ik wilde eigenlijk naartoe dat Ernie Stewart bij Studio Voetbal zat. En daar wel
zeker.
Interessante dingen. Hij kreeg wat stellingen voor zich waar hij op moest antwoorden. Bakayoko volgend jaar nog bij PSV? Nee.
Nee,
wel uitgesproken.
Ja.
Dat is toch realistisch. Op het moment dat PSV van de zomer. Ik vind Bakayoko echt een ontzettend goede speler. Hè? Maar als je daar van de zomer tussen de 40 en 50 miljoen voor krijgt. Dan lijkt me dat toch vrij no-brainer om dat te doen.
Ik zou dat echt bizar veel vinden als ik kijk naar de statistieken van Memphis en Gakpo.
Ja, maar dat geld is toch al geboden van de zomer. 40 miljoen.
Ja?
Zeggen ze, nou ja, als, dat is toch een no-brainer om dan, als je nu al weet, en hij is daar realistisch in, die gaat vertrekken. Heb je nu een, heb je eigenlijk een heel jaar om een rechtsbuiten te zoeken waarvan je denkt,
ik denk het ook. Vervangen. Ik ben alleen heel benieuwd of dat daadwerkelijk geboden wordt. Ik denk wel, als ik hoe stellig Bakayoko was over de winterstop en zo, en over in de zomerstop van ga ik weg, dat ik denk van, nou, hier is onderling ook wel echt goede communicatie geweest.
Dat
van,
is ook goed.
Oké, Johan, jij blijft het hele seizoen, blijf je bij ons. In de zomer zullen wij niet de allermakkelijkste zijn.
Maar hij heeft toch in principe op deze leeftijd al wel bewezen dat hij verder is dan spelers die hem voor zijn gegaan. Die zijn vertrokken. Gakpo, ja,
vind je dat?
Depay, ja, sowieso. Ik moet zeggen dat qua rendement kan het nog steeds omhoog. Alleen als je ziet bij hoeveel gevaar hij betrokken is en hoeveel hij creëert. En ja, hoe hij tegenstanders bindt en ook lachend passeert. Dan weet je dat er eigenlijk nog veel meer in zit. En is het gewoon wachten op een club die dat inziet en die hem nu al wil halen.
Hij is niet verder dan het moment dat Depay, Bergwijn en Gakpo vertrokken bij PSV.
Nee, maar er zit ook wel wat jaartjes tussen.
Ja, nee, ja.
Dus volgens mij is Bakayoko 20 en Gakpo is denk ik weggaan op zijn 23ste.
Ja, ja. Dat is zeker waar. Het ging ook nog even over Ramaljo, of die al een contractaanbieding had gehad. En dat is natuurlijk wel een groot ding, want wij hebben het er net ook weer over.
Ja.
En ik denk dat heel voetbalmin in Nederland het wel ziet dat Ramaljo niet bij de bovenste zit bij PSV.
Nee.
Maar hij zou wel lekker in de groep liggen.
Ja.
Dat is ook belangrijk.
Nee, is maar echt goed, belangrijk toch? Je lacht er een beetje.
Nee,
maar
ik meen het serieus. Het is echt belangrijk.
Maar je kan als TD kun je kan sowieso niks verkeerd zeggen over. Of nee, je mag niks verkeerd zeggen over Ramaljo. Dus je kan er in principe ook inhoudelijk niet echt op ingaan. En ik denk ook dat ze heel erg aan het kijken zijn van oké, kunnen wij een nummer 1 optie halen? En is die nummer 2 optie dan Ramaljo? Of hebben wij nog andere opties in de selectie? Of ga je een jonge jongen erbij halen? En ja, als PSV ben je nu niet in de positie. Of wil je ook niet in de positie zijn om er nu al een nieuw contract aan te bieden? Want eigenlijk, ja,
dit heeft, wat je wel doorselecteert,
ja,
toch?
Dat heeft hij gewoon op dit moment ook nog niet afgedwongen.
Nee, nee, maar ik denk dat kijk, het is geen eerste keuze. Laten we dat even eens zijn. Maar op zich als keuze 3 of 4 als centrale verdediger.
Ja, is alleen wil hij dat zelf wel.
Ja, nee, dat is de vraag inderdaad. Maar daarvoor kan je hem prima houden, denk ik.
Ja, maar dan zal hij zal ook geen lullig contract hebben.
Nee, dat
maar
denk ik ook
met
niet.
Gezien hoe die gekomen is vanuit Salzburg. Ja. Dus, maar nee. Ik zat wel te denken, omdat hij daar nu ook zat van, je gaat als PSV ook naar de toekomst kijken. Zij zijn heel erg bezig met Champions League. Ik hoorde Stuart zelf zeggen dat het idee is om elk jaar te overwinteren in de Champions League.
Ja.
Nou is dat van het volgend jaar niet zo heel moeilijk meer. Omdat het de laatste twee wedstrijden worden na.
Die groepsfase is na de winterstop.
Ja, na de winterstop was afgelopen. Maar dat betekent wel dat je eigenlijk bij de beste 24 sowieso in de Champions League pool wil horen. Dat je elk jaar.
Kan je nog één keer uitleggen voor iedereen die.
Wordt wat ingewikkeld, denk ik. Maar
je zit nu ook bij de beste 24 van Europa.
Ja, alleen het is niet zomaar gezegd dat PSV. Ook de verhouding bijvoorbeeld ten opzichte van Feyenoord. Of de verhouding ten opzichte van zelfs Ajax. Dat dat volgend jaar weer exact hetzelfde is. Dus je kan net als Feyenoord dit jaar. Kun je er niet 100% van uitgaan dat PSV zich zomaar elk jaar in de Eredivisie voor de Champions League plaatst. Of je moet beleidsmatig betere keuzes gaan maken dan dat bijvoorbeeld een Feyenoord toen heeft gedaan in een Champions League periode. De vorige Champions League periode en een Ajax eigenlijk in de laatste jaren. 4-2.
En wat voor keuzes, waar doe je dan op?
Nou ja, dat verbaast me wel een beetje dat. Kijk, stel dat Bakayoko in de zomer vertrekt. Dan moet je dan dus nog een vervanger gaan halen die er eigenlijk meteen moet staan. Je moet een centrale verdediger gaan aantrekken die er volgend seizoen meteen staat. Omdat je daar nu ook de opties niet voor hebt. Je weet dat Veerman in principe gaat vertrekken.
Ja.
Dus zij hebben wel volgend seizoen een transferzomer waarbij in één keer heel veel spelers, nou in ieder geval 3-4 topspelers vervangen. Lozano kunnen we daar ook nog bij noemen. Dus ja, er moet wel. Dest gaat waarschijnlijk weg. Tilman gaat hem niet zomaar naar PSV. Dus je moet volgend jaar gewoon 5-6 basisspelers vervangen. En tot nu toe is daar in ieder geval nog niemand voor binnengekomen, nee, in mijn ogen.
Werk aan de winkel.
Ja.
Zeg jij voor.
Zeker als je zo ambitieus bent als Stuart.
Om elke winter Champions
League. The American Dream.
Ja. Ja, het was zelfs een stelling van haal je met PSV of haalt PSV met Peter Bos een keer de halve finale van de Champions League? Ja, en als je had gevraagd voor die finale had ik ook ja gezegd, zo Stuart.
Ja, maar ja. Ik is toch mooi juist. Ja, vind ik je wil toch ambitie?
Oh, je wil
ik zou daar blij van worden als supporter.
Hoe moet hij dan zeggen nee?
Nee, maar het strookt op dit moment nog niet helemaal met wat bijvoorbeeld tijdens deze transferperiode gebeurd is.
Dat is waar.
En de eerste transferperiode is grotendeels goed gegaan, alleen ook daar ja, met centrale verdediger kun je dan nog steeds vraagtekens bij zetten.
Dat is zeker waar. We gaan het hebben over die andere topper. Mm. Hoewel die qua spel niet echt een topper was. AZ tegen Feyenoord.
Nou, ik vond AZ heel erg goed voetballen zelfs.
Heel goed?
Ja, nou ja, zeker als je kijkt naar wat AZ de laatste
dat
maanden
daar heb je gelijk,
op de mat heeft gelegd. En dat het weinig ploeg is gelukt om Feyenoord zo te ontregelen als AZ. Denk zelfs dat PSV dat niet zo tot zover is gelukt.
Nee. Geen enkele ploeg heeft Feyenoord zo matig laten spelen. Of was dat ook Feyenoord zelf? Daar ben ik een beetje naar op zoek van. Kwam dat door AZ? Doordat die het goed deden?
Nee, ik vond wel echt dat het door AZ kwam. Want ik vond Feyenoord best wel de wedstrijd erg goed beginnen. Maar AZ zette echt Feyenoord ontzettend goed vast. En had heel snel door. Want Feyenoord heeft twee keer in de eerste helft vroeg wat omgezet. En na de rust wat omgezet. En twee keer hadden ze vrij snel door hoe ze dat op moesten pikken. En ze hadden het gewoon goed voor elkaar. Dus ik denk vooral dat AZ het gewoon echt heel goed deed. Alleen, ja, het enige wat je kan zeggen, AZ speelde heel goed. Maar echt heel veel grote kansen heeft AZ. De kans van De Wit was een grote kans. En de kans van Pavlidis in de eerste helft, die kom al voorlangs, was een grote kans. Maar buiten die of niet,
eind 80ste minuut blijft er nog een bal een beetje half in de 16 die Welleroy er nog gepakt.
Maar goed, dat soort mogelijkheden heb je aan beide kanten wel eens. Feyenoord heeft ook met Hartman nog een keer.
Ja, die bal.
Ja,
precies.
Ja, precies. Dus dat soort kansen heb je aan beide mogelijkheden wel. Maar dat is wel een ding dat AZ heeft 4 buitenspelers opgesteld gisteren. Waar best wel veel dreiging vanuit ging van alle 4. Van Adai kwam dreiging vanuit. Van Bommel vond ik ook prima spelen. Alleen allemaal creëerden ze niet
Poku viel
goed in. Maar creëerde eigenlijk aan het eind best wel weinig. En dat is wel echt waar het probleem lag, denk ik, vooral.
Ja, maar het is eigenlijk heel het meest ongebruikelijke was dat Feyenoord nauwelijks tot kansen kwam. En dat ze ook via, normaal gesproken via de opbouw, echt Giménez in stelling brengen. Of dat Timber in een goede positie komt. Maar dat gebeurde eigenlijk allemaal niet. En ja, het is heel makkelijk om dan in die opstelling te wijzen naar bijvoorbeeld dat Seruki nieuw in het middenveld speelde. En ik weet dat jij bent natuurlijk enorm fan van Stanks. Die ging nu van het middenveld naar de rechtsbuitenpositie. Denken jullie dat heel erg van invloed is geweest?
Ik denk nu, ik zei het van tevoren op Twitter volgens mij ook al, denk op dit moment met wie er fit is en hoe de selectie in vorm is en in elkaar zit. Ja, vind ik dit nog steeds wel de beste elf die Feyenoord op dit moment kan opstellen. Zeker met het vertrek van Dilrosun. Ik vind Stanks aan die rechterkant echt ontzettend goed. Is wel echt iemand die een mannetje kan passeren. Dat heeft hij vaak genoeg laten zien. En ik vond, er werd heel veel. Seruki was een beetje het
pispaaltje, de zondebok.
Het pispaaltje gisteren. Maar hij was inderdaad in de eerste helft een aantal keer een beetje laconiek, kan je zeggen.
Zo oogt hij ook, hè? Dus dat, ook
dat
niet
is zijn loop
ver.
Ook wel een beetje. Maar ik vond hem verdedigend best wel goed spelen. En hij was wel vaak, behouden zijn laatste kwartier, degene die de bal best wel in de ploeg in rust en de bal laag probeerde te houden. Dus ik vond hem eigenlijk niet zo slecht spelen als dat iedereen.
Ik ben niet helemaal met je eens. Ik vond het te makkelijk om Seruki aan te wijzen. Want ik vond Feyenoord over de gehele linie eigenlijk aan de bal ontzettend matig. Echt Hartman.
Hartman is
iemand die normaal de beste keuze maakt. Trouwen ook. Was echt heel matig. Ongelooflijk veel ballen ingeleverd. En ik zie wel een probleem bij dat je Stanks naar die buitenkant doet. Ik snap dat je die keuze kan maken. En ik ben het qua spelers, qua pure kwaliteit van spelers, zijn dit misschien je 11 beste. Alleen, als je Stanks weg had van die 10, dan haal je al je dreiging door die as. Giménez krijgt nu de bal in die as. En er is niemand daar kort bij. En Giménez zit er natuurlijk ook afschuwelijk in. Zijn aannames
waren echt.
Ja, en ik mis dan een beetje die finesse van Stanks. En ik vind het zonde dat, want AZ deed dat ook heel goed. Die sloten hem aan die buitenkant wel op. En ik denk, laat hem maar lekker zwerven, want hij is je meest creatieve man. Maar goed, ik snap, ik vind het niet een hele rare keuze.
Nee.
Want ik denk dat Slot ook rekening houdt met Minté, die nog wel er nog steeds in moet komen na de Afrika Cup.
Die moet nog in zijn voetbalschoenen komen, volgens mij, de laatste weken.
Ja,
daarom.
Dus het zijn moeilijke keuzes om te maken. Ik bedoel, je ziet Ivanušec invallen. Ja, dat
was dramatisch.
Dat
is
wel niet op.
Nee, de invallers maakten je gisteren echt zwakker. Ik vond Giménez wel echt.
Nieuwkoop was nog een beetje, bracht een beetje energie.
Ik vond Giménez wel echt pijnlijk. Zelfs op het moment, denk de laatste 10 minuten voordat hij eruit werd gehaald, dat hij zelfs met Stanks had gewisseld. Dat Stanks meer in de punt ging lopen. En dat hij maar naar rechts ging. Maar daar kwam het ook allemaal niet. Daar vlotte het ook allemaal niet. In de voorgaande wedstrijden kon je nog zeggen, er zat wat ongeluk bij. Of weet je, tegen Twente. Die Oenerstal pakt die bal bij de eerste paal ontzettend goed. En hij voetbalt nog goed. Maar gisteren was het echt alles ging fout bij
maar
hem.
Maar je ziet hem na afloop van het veld gaan. Dat hij zo...
Ja, moet hij ook niet. Moet hij ook moet niet.
Nicky, een beetje wat overdreven. Is dit nou, joh?
Ja, maar het was echt een half uur lang. Dit is...
Ik ben het je echt zo zwaar met je omeens.
Je hebt 0-1 gewonnen bij AZ.
Ja, daar mag je toch ook hartstikke blij mee zijn. Maar deze jongen wilde absoluut top bereiken. En wordt helemaal gek van zichzelf dat hij zo slecht speelt.
10 minuten kwartier en dan weer en dan kop omhoog. Hij werd ook dat sowieso... is mentaliteit.
Broer, ik ga ook, in mijn ogen is het mentaliteit als jij er helemaal doorheen zit. Dat het je gewoon al weken niet lukt. Terwijl je de beste spits van Europa wil zijn.
Ja, voor mijn gevoel is het niet zo dat het al weken niet lukt. En was dit wel echt een uitzondering.
De beeldvorming die er over hem is. Hij wil natuurlijk ook... Tuurlijk wil hij het mannetje zijn. Zo is hij toch ook. Ja, ik snap wel dat je er dan helemaal doorheen zit. Ik denk dat hij zich ook heel verantwoordelijk voelt voor dit Feyenoord. En terecht, want hij maakt de helft van onze goals komen van hem.
Ja, maar als je met 3-0 verliest, begrijp ik dat. Maar je hebt gewoon een hele belangrijke uitwedstrijd. Met 0-1 gewonnen. En
ik denk ook dat hij daar wel blij mee was.
Ja. Nou, dat was niet te zien.
Nee, maar Feyenoord speelde fucking slecht.
Hè? Ja, dat maakt niet uit soms.
Dan dacht Arne Slot heel anders over.
Ja. Nee, Arne Slot dacht zelf ook dat
hij dacht. Hij dacht er niet heel anders over. Alleen hij liet wel... De eerste driekwart van de interview laat hij gewoon pakt die eerste positieve punten eruit. Terwijl normaal gesproken... Kijk, ze hebben natuurlijk een aantal wedstrijden gespeeld dit seizoen... waarin ze best wel sterk waren, veel kansen creëerden, maar niet wonnen. En dan... Ja. Ligt daar heel erg uit hoe goed Feyenoord wel niet was. En ja, nu moet je eigenlijk gewoon in je eerste zin zeggen van... Joh, het was echt totaal dramatisch. Dit hebben we niet goed gedaan, dat hebben we niet goed gedaan. Maar we hebben wel de nul gehouden. En nu begon die eigenlijk meteen met... het is wel voor de derde keer op rij de nul. En eigenlijk alle positieve punten uitlichten. Dat komt wel vrij ongeloofwaardig over.
Op zich zijn het feiten, toch? Drie keer op rij de nul.
Oké.
Dat Koeman te klinken jij.
Nou ja, feitelijk klopt het. Ik snap wel heel goed van... als je dan het goede benadrukt... dus door het resultaat heen kijkt... moet je dat nu misschien ook doen.
Ja, precies. En daar heb ik hem wel aan gestoord. En bij Jiménez ging hij dan heel erg gooien... op een gebrek aan aanvoer. Ja, dat is ook wel een beetje makkelijk. Want Jiménez speelt gewoon een dramatische wedstrijd.
Maar heel veel Feyenoorders.
Ja, eens.
Maar we kunnen ook gewoon AZ complimenten geven. En misschien Slot wel ook gewoon gezien van... we hebben vandaag gewoon tegen een ontzettend goede ploeg gespeeld. En goed of niet gewoon een 0-1 eruit gesleept. En dat is gewoon ontzettend knap.
Ja. Ik vond AZ inderdaad wel een stuk beter dan de afgelopen weken.
Ja.
Er zat iets meer overtuiging in ook.
Meer voetbal van achteruit met Goes.
Zeker. Goes. Want alle blik gaan natuurlijk naar Bazoer. En die heb ik ook wel weer een paar ballen zien geven. Nou, dat ik echt denk...
Ik vond Bazoer... Die deed alles in een vierde klasse tempo. Heb je die laatste kwartier?
Alleen hij zet in vierde klasse tempo. Zet hij gewoon drie keer een spits. Steekt die weg achter de verdediging.
Nee,
als jij dat op dat tempo kan, dan denk ik, nou, doe het lekker.
Nee, oké, daar heb je gelijk.
Ik heb wel eens verhalen gehoord over jou, hoe jij voetbalt. Jij doet echt alles uit stilstand. En dan doe je het ook nog wel eens aardig.
Nou,
eigenlijk zou Bazoer jou heel erg moeten aanspreken.
Jongen zeg, ik zeg het ook maar niet meer.
Nee, Bazoer vanaf zelf kicken.
Ik vond dat wel aardig, behalve die twee vrije trappen die niet vanaf de zijkant.
Dat was pijnlijk.
Maar Goes deed ook goed inderdaad, daar ben ik het volledig mee.
Hij deed heel Goes.
Eerst de gele kaart.
Maar goed,
bij de tweede is je stage ook gelijk afgelopen.
Kun je weer terug naar je begeleider.
Nee, oké, complimenten voor AZ dus.
Ja.
Complimenten voor Feyenoord dat ze de winst binnenslepen. Ja. En heel veel sterkte denk ik naar Justin Bijlo. Want dat was fucked up.
Ik had het erger ingeschat. Ik dacht dat het een erger blessure zou zijn. Want het leek ook inderdaad zijn Achillespees. Nou, als je die afscheurt, dan ben je echt einde seizoen. Dan kan je gedacht zeggen tegen het EK. Maar nu een kuit. Wat zou dat zijn? 4 tot 6 weekjes ongeveer. Dat is nog steeds vreselijk. En volgens mij hadden we het percentage opgezocht. Volgens mij heeft hij... Maar 53% van de wedstrijden gespeeld sinds die eerste doelman is bij Feyenoord. Dat is wel een hele pijnlijke statistiek.
Ja, het is vooral ontzettend sneu voor hem toch. Ik bedoel, als jij hem zo ziet zitten, mijn hart breekt echt, man. Als het zo'n gozer die altijd gewoon stoer is en gewoon echt de jongen van de club. Als die dan in tranen uitbarst, dan weet je wel wat dat voor iemand betekent.
En wel pijnlijk dat het nu een spierblessure is. Kijk, vorige keer was het nog... zijn hand en dan kan je nog zeggen, dat is ongeluk, weet je wel. Dat zijn, als je iets breekt of iets kneus, dat is gewoon, dat kan iedereen in principe gebeuren. Maar keepers krijgen natuurlijk niet echt vaak spierblessures. En dat zorgt wel gelijk voor die reputatie.
Ja, zeker niet op deze manier dat je gewoon een bal inspeelt en dat het dan
ook
een fout gaat. Ja, nee, dat sowieso. En als je kijkt naar zijn seizoenen, zeg maar, want dat was inderdaad 53%. Als hij nu minder gaat spelen, gaat het nog terug naar 50%. Alleen... de meeste zat wel in de eerste seizoenen. Dus volgens mij zat de vorige seizoen ergens rond de 73 of de twee seizoenen geleden daarna 76. En dit seizoen was hij best wel goed op weg. Een beetje een moeizame start, maar daarna heeft hij volgens mij alles gespeeld. En dan gaat het ineens uit het niets gaat het weer fout. En terwijl dit zijn beste seizoen had moeten zijn, ook richting het EK. Ja. En nu wil niet zeggen dat hij het EK gaat missen. Maar ik denk wel dat dit zijn status als de eerste keeper van de EK, dat die nu in principe weg is.
Ja, daar ben ik ook wel
van. Het was ook geen harde trap naar voren. Of dat hij uit balans was. Of dat je opgejaagd werd. Was
zijn standbeen draaide gewoon een soort door.
Ja, echt heel raar.
Het was echt super pijnlijk om te zien. Het deed me echt pijn om hem zo te zien.
Als neutrale kijker ook.
Ja, en ik vond AZ-supporters. Die was ook volop applaus. Dat vond ik ook wel mooi. Mag ook wel eens gezegd worden.
Dat mag zeker gezegd worden.
Laten wij het over de coach van het jaar gaan hebben. Hebben jullie het er anders maar even over?
Ja, precies. Jij was net zo goed in vorm als Jiménez.
Ik heb 12 punten gehaald. Even ter vergelijking. Wouter heeft er 42 gehaald. Bart 41. Tom van ons 49. En ik zit op 12. En ik moet zeggen, ik ben nog niet eens de laatste. Want Lars van Velsum die had 11 punten.
Ja, precies. Dus, ja, die heeft er ook denk ik al opgegeven. Ik mooi vind dat er is wat sociale druk uitgevoerd op Bink, onze stagiair, om uit de pool te gaan.
Onze voormalig stagiair.
Ja, niet door mij, maar het is wel gebeurd. En hij is gewoon netjes uit de pool gestapt.
Dus, gaat straks ook met jou, als je stage erop zit.
Maar ik zit er nog niet eens in.
Nee. Dat is waar. Eerste dag toch vandaag?
Ja.
Oh, in deze pool?
Nee, ik zit niet in de pool.
Dat is toch ongelooflijk.
Ja. Nou ja, goed, dat is al de eerste. Dat is de tweede gele kaart.
Dus, mooi klusje voor vandaag. Nou, we wisselen.
Op dit moment staat Mart met 853 punten nog bovenaan van onze FC Afkikken pool. Of van ons team hier op de redactie. Daarachter komt Wouter Boerkamp met rassenschreden aanzetten. 819 punten. Maar dat is niks vergeleken met degene die bovenaan staat in onze FCA subpool. Dat is Frank met Veenhof FC. Die staat op 1004.
Dat is wel echt pijnlijk als hij zo ver achter staat. Zelfs Mart staat er nog heel ver achter.
Maar Mart staat daar 321 plekken achter. Maar het gaat in ieder geval bij jou de goede kant op. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ronald Koeman dan was zondagochtend te gast bij Goedemorgen Eredivisie. En hij was op zich, hij zat er wel aardig in toch? Met wat hij allemaal zei. Hij wilde wel dingen vertellen op zich.
Hij geeft in principe ook overal antwoord op. En meestal ook nog wel een eerlijk antwoord. En als het echt een vraag is waar je eigenlijk geen antwoord op kan geven, dan zegt hij het ook gewoon. Dus in principe krijg je wel de dingen die je te horen wil krijgen, krijg je ook daadwerkelijk te horen. En hij draait nergens omheen.
Sprankelend.
Nee. Maar ik heb dit liever dan iemand die echt minder zegt. En je komt natuurlijk van Louis van Gaal af, dus het is moeilijk om dat te overtreffen.
Ja.
Maar voor de rest vind ik dat hij het prima doet.
Ja, nou ja, goed. Als we Ronald Koeman kennen, doet hij het prima.
Jij kent hem natuurlijk.
Vriend van de show, hè. Maar ik luister toch liever naar, of het nou Peter Bos is of Arne Slot, of daar luister ik toch iets liever naar. En hij is toch, ik vind hem altijd heel veilig, Koeman. Hij zou nooit
maar hij heeft laatst die persconferentie gehad dat hij eigenlijk allerlei dingen niet kon zeggen. En dat hij wel op één lijn zat met Johan Derksen.
Tegen Duitsland.
Dat was even inderdaad toen was hij het even kwijt.
Hij liet het even
maar los. Ik vond hem inderdaad, ik vond hem vrij sterk. Ik vond hem alleen bij Zirikzee niet zo heel sterk eruit komen. Ik vond het een beetje het Frimpong 2.0 verhaal. Ik had ook niet het idee dat hij er heel veel in had geïnvesteerd. Want ik denk als je je echt bezighoudt met zo'n jongen, dan zal je vast ook wel vertellen dat je hem wel eens hebt gesproken. Of dat je, kan je wat momenten noemen of wedstrijden waar je. Maar ik had niet het idee dat hij er heel veel.
Omschrijving van Zirkzee vond je niet accuraat.
De spitspositie was sowieso onderwerp van gesprekken. En daar dus kwam Zirkzee ter sprake. Oh. Zal ik even voorlezen wat hij zei? Zirkzee zijn we nadrukkelijk aan het volgen. Hij is een speler die heel veel vrijheid heeft in de spitspositie bij Bologna. Die ook inzakt en sterk aan de bal is. Hij is, vind ik, niet altijd op de positie in de 16 waar spits moet zijn. Dat komt omdat hij juist veel meer meevoetballen nummer 9 is.
Daar heeft hij gelijk in. Ik vond wel even terug naar...
Wat vond je dan niet goed?
Ja. Luister, hij begon. Hans Kraaij stelde volgens mij de vraag over Zirikzee. En wat zie jij dan als je Joshua Zirikzee ziet? Toen hoorde Koeman zeggen, als ik naar Zirikzee kijk, dan zie ik de spits van Bologna. Dat vond ik, ja, dat is hoe die zei.
Dit is typisch Koeman.
En toen pas 10 seconden later mocht hij met zijn uitleg. Dus het vond ik wel een beetje vreemd. Maar je weet, als je iemand echt nadrukkelijk volgt, dan. Ik kreeg niet het gevoel erbij alsof hij hem sprak, of dat hij hem kende, of dat hij hem.
Dat, ja, alsof hij hem de volgende keer erbij gaat.
Dat idee had ik niet.
Dat gevoel krijg je er niet bij.
Nee.
En hij liet ook nog een keer tussendoor liet hij vallen van. Ik heb eigenlijk wel best wel veel jongens laten debuteren of jonge jongens aan laten sluiten. Dus Ik heb ook wel het gevoel dat hij dat enigszins beperkt wil houden. En dat hij best wel ook nog wel veel wil vasthouden aan de groep die hij heeft.
Ja.
En ik denk dat dat vanuit de buitenkant best wel bekritiseerd wordt. Maar ik snap het ergens ook wel. In de zin van dat je met een redelijk vaste groep wil werken. Dat je niet te veel door wil wisselen. Dat je niet ineens vaste waarden aan de kant gaat schuiven. Omdat er ergens een talent doorbreekt. Alleen,
een
ja,
talent. Ja, alleen, ja, een talent.
Nee, dat ben ik met je eens. Dus dat is wel een beetje van... Je kan ook niet daar in die starre houding blijven houden. En dat je dan uiteindelijk dat hij het toernooi mist. En dat hij eigenlijk mee had gemoeten.
Ja, maar met alle respect voor... We hebben het heel vaak hier over Brobbey, over Giménez, over Luc de Jong. En het zijn geweldige spitsen, hè? Maar hij, laat het wel gewoon wekelijks zien tegen Inter, tegen AC Milan, tegen Juventus, noem het allemaal maar op. Dat is wel even...
Ja, maar ook tegen...
Hellas Verona.
Ja.
Ook tegen Hellas Verona, maar je snapt mijn punt. En ja, ik zou het echt super naïef vinden om hem er niet bij te halen, want...
Maar er moet iemand slachtoffer zijn, dan dat is natuurlijk een beetje het punt. En
ja, ik snap wel dat je bijvoorbeeld Wout Weghorst niet slachtoffer. Dat snap ik wel.
Oké, maar wie blijft er dan nog over?
Nee, er blijven er ook te veel over. Daar heb je ook wel gelijk in. Want je hebt nog Depay, je hebt Gakpo, je hebt Malen. Dus het is een beetje overbevolkt. Maar dan moet de keuze gaan vallen tussen of Siddiksee of Robby.
Zeg het maar.
Ja, zeg jij het maar, Wout.
Ja, eerst gaat hij...
Ja, dankjewel. Ja, maar ik ben stagiair.
Zo'n betoog.
Ik ben stagiair, dus ik snap het niet meer.
Ja,
dus dan
je kan het niet maken om niet op te roepen. Ja, maar het is wel een beetje druk bevolkt. Ja. Wouter?
Dat kan Koeman ook niet doen, Wout.
Ja, nou ja, ik zal het Weghorst thuis laten. Maar goed, dat is het.
Dat gaat hij niet doen.
Dat gaat hij niet doen.
Dat kan toch ook niet eigenlijk met de afgelopen periode?
Ja.
Vind je dat van wel?
Nou ja, goed. Ik ben gewoon absoluut geen fan van Weghorst. En... Kijk, hij zou een bepaalde rol in de groepen spelen. Alleen op basis van het sportieve aspect denk ik niet dat Weghorst nog heel veel stappen gaat zetten. Terwijl een Brobby wel heel duidelijk stap aan het zetten is. Terwijl Zirkzee wel heel duidelijk stap aan het zetten is. En je hebt ook wel genoeg jongens in de groep die wel, die wel zo'n groep zeg maar leiding kunnen geven. Of die zo'n groep kunnen sturen. Dus ja, dan zou ik Weghorst niet meenemen.
Hij helpt nog dan dat Weghorst heeft natuurlijk al goals gemaakt op EK en de WK. Dat
helpt wel.
Dat helpt ook.
Natuurlijk helpt dat. En ik snap wel dat je als bondscoach op een gegeven moment je groep zoveel mogelijk bij elkaar wil houden. En dat het jongens zijn als die gewoon spelen. En dat die in het recente verleden voor jou nog hebben gepresteerd. Dat je die gewoon oproept. Dat begrijp ik wel.
Ja, bij Blind heb ik dat wel. Maar bij Weghorst echt wel minder. Maar goed, ja, dat is wel pure persoonlijke voorkeur. Dus dat valt niet echt uit.
Ja, als je Koeman was?
Ja, ik denk dat Koeman hem gewoon mee gaat nemen. Dus dat wordt echt...
Maar ik hoor van, jullie zeggen allebei noemen jullie niet degene die afvalt.
Thijs Alenga.
Ik denk dat hij er sowieso niet...
Ik denk uiteindelijk dat Depay, Brobby, Weghorst, denk ik, dat hij mee gaat nemen.
Dat dan Zirkzee thuis blijft.
Hoe pijnlijk dat ook is, dan denk ik inderdaad...
Want maar ook als een van die twee spitsen.
Ja, die gaat ook sowieso mee. Dus die kan inderdaad ook nog uit de voeten als spits. En Malen kan eventueel ook nog uit de voeten, zeker in een twee spits systeem. Dus... Je hebt niet het probleem dan dat je te weinig mensen hebt. Maar het voelt pijnlijk, man. Ik wil gewoon dat hij meegaat. Ik vind het zo'n gruwelijke speler. Maar
je gaat het in maart in principe ook al zien. Als je zijn woorden hoort over hoe je voorzit op het EK en dat dan eigenlijk de selectie er al moet staan. Dan weet je dan eigenlijk al, op het moment dat die definitieve selectie bekend is, dan weet je het al.
Als Siddiksee er in maart niet bij zit, zit hij er op het EK ook niet bij.
Nee, natuurlijk niet. Nee, zeker eens. Misschien moeten we eigenlijk gaan bijhouden nu. Gewoon wekelijks een bord. En dan welke aanvallers we denken dat er meegaan. Kijken of dat elke week verschuift. Als je puur naar vorm kijkt. Ik ben daar wel benieuwd naar.
Volgende week hele andere mening.
Ja. Definitief gaat in ieder geval Luc de Jong niet mee. Wel goed dat Koeman daar even een einde aan heeft gemaakt.
Dan zijn we nu vanaf.
Ja, dat hij dat wel, wel even doet. Boadu.
Kan ook nog mee.
Wel leuk voor hem trouwens.
Heel leuk.
Ontzettend leuk. Beetje Oldse Knolse Begonia goal. Maar het was wel... Voor hem wel heel erg leuk.
Ja, prachtig. Tuurlijk.
Als je meer over de Eredivisie wil luisteren. Dan kan je overigens luisteren naar Wouter Boerkamp, samen met Lars van Heijden. Gisteravond de Bord op Schoot podcast opgenomen. Zowel te vinden op youtube.com/fzelfkikken. Als op je favoriete podcastplayer. Daar worden eigenlijk alle wedstrijden besproken. Wij gaan het morgen hebben over de titelstrijd in Engeland en in Spanje. Want gisteren waren het belangrijke wedstrijden met Real Atletico. En natuurlijk ook Liverpool tegen Arsenal. Hebben jullie verder nog iets wat jullie per se kwijt willen van dit afgelopen weekend?
Luton Newcastle. 4-4.
Ja,
echt fantastisch. Ene goal mooier dan de ander.
Nou ja, en sowieso ook vanaf het moment dat hij 4-4 valt, kon het echt ook nog alle kanten op. Dus het bleef echt ongelooflijk spannend. En dit maakt de Premier League wel zo mooi. Dat een club die net gepromoveerd is, die echt totaal al neer wordt gezet als een gedoodverfde degradant. En dan met dit type voetbal subtop teams lastig kan maken in de Premier League. En dat is geweldig.
Wist je dat als je dat stadion binnengaat, die trap op, dat je dan gewoon op woonhuizen zo uitkijkt?
Met ja. Luton? Ja, de achtertuin.
Het is wel fijn dat iemand dat een keer vertelt.
Misschien kunnen we dat filmpje even in de beschrijving zetten.
Ja,
dat
we
nog niet gezien hebben. Ja. Vond ik een mooi ding. Ik schrok vanochtend nog even van het ontslag van Mike Snoei bij Telstar. Maar misschien moeten we dat aan de experts overlaten.
Dat laten we aan de experts.
Ja, alles wat we daarover zeggen wordt toch teniet gedaan door Lars Verwelsom, Jopie Buit en Ferry de Bond die weer terug is. Dus,
woensdag in de eerste de beste. Ik ga ervan uit dat het hier wel eventjes over gaat. In ieder geval voor Mike veel sterkte. En misschien wel veel plezier thuis met allerlei andere leuke dingen.
Ja, natuurlijk.
Verder nog, kijk even in ons WhatsApp-kanaal. Kom erbij. Gezellig. We hebben al aardig wat leden. Onder andere wat foto's van ons team uit je in Dordrecht. Nou, wat daar allemaal gebeurd is. Nicky van der Gijp, daar lussen de honden geen brood van.
Oeh, daar zijn beelden gemaakt.
Hoe jij weer...
Mogen eigenlijk niet openbaar.
Nee, nou, dat hoeft dan ook niet. Nee, maar wel in ons WhatsApp-kanaal. Kijk daar dan vooral in. Ik wil, Wout, ik wil jou heel erg bedanken. Voor deze FC Afkick Daily, Nicky, ik wil jou heel erg bedanken. Succes verder met je stagedag. En ik wil alle kijkers en luisteraars ontzettend bedanken voor het kijken, voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een paar sterren achter te laten op Spotify. En vergeet vooral niet om morgen weer te kijken of te luisteren. Ciao.
Laters.